Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 32, het eerste en het vierde vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het vierde gezijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaar. Psalm 32, het eerste en het vierde vers. Ook vandaag mogen we lijden zoen van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Laten we nazingen uit Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dat is het derde vers van Psalm 51, ook in verband met de stof voor de prediking. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met kerk van alle tijden, alle plaatsen, met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, als u ons samen roept, in uw dienst, in uw huis, of als daarmee verbonden mogen zijn, heeft altijd een bijzondere reden, Heere. Gij hebt ons iets te zeggen, meer nog. U hebt ons iets te geven, veel te schenken. En daarmee mag ook vanavond weer uw dienst zijn. Omdat u ons rijkdommen, schatten wilt uitdelen. Vooral de schatten die daar liggen, in de ontvangenis, in de geboorte van de Heer Jezus Christus in de stal van Bethlehem. Zoals hij gekomen is, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. We willen allereerst, u wilt ons daarin helpen, dat we met onze gedachten, als waar we weer terug kunnen gaan in de tijd, weer aan de kerst, aan de komst van uw Zoon kunnen denken vanavond. En geef, Heer, dat u ons rechten daar zo bij mogen en kunnen bepalen. Dat het ons een bijzondere dienst gaat worden. Waarin blijkt dat de geboorte van uw zoon op aarde een schatkist is waar zoveel juwelen in zitten. Een bloem waar zoveel honing in zit. Geeft u, Heer, dat wij het erin zien zullen. Dat wij het eruit ontvangen mogen. Geef ons ogen die dat ook echt zien, Heer. Ogen die onze eigen armoede zien, onze eigen zondigheid zien. Al vanaf het uur van onze ontvangenis af, zoals we zongen, daar hebben we hele goede, daar hebben we door uw geest geheiligde, geopende ogen voor nodig om zo te zien. Maar geef ons diezelfde ogen, Heer, om te zien wat u in de geboorte van uw zoon hebt weggelegd. En geef dat deze dienst, Heer, ons daarin brengen mag, dat u brengen mag. Dat wij in uw zoon nog veel meer heerlijkheid zien dan wij tot nu toe in hem gezien hebben. Geef, Heer, deze dienst dat u leiden mag. Dat wij het met nog meer intensiteit nooit tevoren dan zeggen, o mijn bruidegom, mijn middelaar, mijn borg, mijn alles. Geeft u dat, Heer. Die vertroosting, die verrijking en tegelijkertijd die verdieping in de kennis van onszelf die dat nodig maakte. Ook die verrijking in dankbaarheid. Wat bent u ons leven waard, Heer. Van begin tot eind dat wij het u wijden, geheel en al, als kind. En we danken u voor de kinderen in de kerk, als jongeren, ook dan, Heer, om ons leven u toe te wijden, tot en met de laatste dag van ons leven toe. En die kan ook wel heel spoedig zijn. En geef, Heer, dat allen die niet geloven, door dat zicht op uw zoon, daarna gaan verlangen, naar hem gaan zoeken, om ook te willen ontvangen. Wat al uw kinderen ontvangen uit uw zoon. En u weet precies waar de grens ligt, Heer, hoe die lijnen lopen tussen degene die u kennen en degene die u niet kennen. Wil uw woord adresseren bij naam, bij hoofd, bij hart. Nou, u weet, Heer, wat we nodig hebben. We bidden ook, Heer, voor alle pasgeboren en ook voor alle ongeboren leven. Dat is in zonden ontvangen en geboren. Maar Heere, het mag ook leven in uw verbond zijn. Het verbond op grond van de middelaar, de Heer Jezus. En daarom draag het dat ongeboren, pasgeboren leven ook aan u op, Heere, en alle ouders daarvan ook. We brengen ook voor uw aangezicht de trieste, droevige praktijken van abortus die ons land en volk zoveel per jaar plaatsvinden, zo vaak. Als ongeboren leven gedood wordt, uit de moederschoot wordt weggehaald. Heere, ontfermt u zich. En geef bij land en volk inzicht, overtuiging van de waarde van het leven, ook de waarde van het ongeboren leven. We danken dat er weer uw dienst zijn mag vanavond. We zeggen ook dank dat u daarin voorziet keer op keer. We zeggen met het college van kerkrentmeesters zozeer dank voor de opbrengst van de ramenactie tot dusver. Dat u ook daarin toont dat u wilt voorzien, Heren, in de zorg voor uw gemeente. Gedenkt u allen die werden uitgezonden naar de zendingsvelden toe. We dragen Marieke aan u op. En een opleiding in Frankrijk kregen u dank dat die opleiding beginnen mocht, dat ze een plaats in een gemeente daar mocht vinden. Gedenkt u haar ouders en gezinsleden. We zeggen u ook met de thuisgrondcommissie dank voor het meeleven, voor de gebeden, maar ook voor de gaven die er binnen mogen komen. We bidden voor het evangelisatiewerk in Roemenië, ook in de gevangenissen. Draag Adriaan Stan aan u op in zijn werk en om in de meter en zijn zoons en een vrouw. Geef dat ze voor uw kerk daar tot zegen mogen zijn en onvermoeid mogen voortgaan. Schenkt u Kobi en Thomas Roest en Tim. Wilt hij in Thailand nabij zijn in een opleiding en hun voorbereidingen. Schenkt u Helen van den Berg en ook de situatie in Libanon. Geef dat zij er blijven kan en dat haar werk onder de kinderen voortgang mag blijven vinden. Zegen ook Noor op haar moeilijke plaats, maar dat zij standvastigheid ontvangen mag. Draag Willem en Willemien van den Bergen op in Azië. Ook in het bijzonder als zij weer teruggekeerd zullen zijn na het overlijden van Willems vader. Geef hen weer hoop, moed, kracht om hun taken daarvoor te zetten, ook in het huis van licht. Gelijk allen die werden uitgezonden en familieleden die in Nederland achterbleven. En laat uw koninkrijk zich uitbreiden, Heere, zodat uit alle volken en stammen en talen de lof op uw zoon gehoord wordt, Heere, nu hier beneden en eens straks hierboven, uit genade om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel, willen dat eerst op een drietal plaatsen doen, voor we naar de catechismus toe gaan. Eerste plaats is dan Psalm 51, de eerste 7 versen. Mede om het Bijbelse karakter van de catechismus te laten zien en uit te laten komen, lezen we eerst uit Psalm 51, de eerste 7 versen. Psalm 51, waar het woord van de Heere aldus luidt. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Omdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Tot zover. Als we als tegenhanger hiervan lezen uit Lucas 1, de verzen 30 tot en met 35. Lucas 1, de versen 30 tot en met 35. Waar de engel Gabriel aan Maria is verschenen. En in vers 30 lezen we dan. En de engel zei tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn der eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen omdat ik geen man beken? En de engel antwoordende zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige, dat u geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden. En de derde schriftplaats is dan uit Hebreeën 4. Hebreeën 4. De versen 14 tot en met 16, de laatste drie versen van het hoofdstuk. De Hebreeënbrief dus. Hoofdstuk 4. Vanaf vers 14. Omdat we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester, die niet kan medelijden met onze zwakheden, maar een die in alle dingen, gelijk als wij is verzocht geweest, nog zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat de barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dit klinkt mee in zondag 14 van de Heidelberger Catechismus die vanavond aan de orde is. De 14e zondag van de Catechismus. Zondag 14, vragen aan tot 35, 36. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, verwekt is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest heeft aangenomen. Opdat je ook het ware zaad nageslacht van David zijn, zijn broeder in alles gelijk uitgenomen de zonde. En welke nuttigheid verkrijgt u door deze heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Dat is zondag 14 van de Catechismus. Over de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Zijn komst ten eerste tot mij, ten tweede als middelaar en ten derde met medelijden. Zijn komst tot mij, als middelaar en met medelijden. Zondag 14 van de Catechismus. Een enkele afkondiging vanavond. Aanstaande woensdag ontvangen we gelegenheid om in Gods huis te zijn. De kerk begint om 7:30 en Romeinen 12 vanaf vers 9 is aan de orde. En als een zondag 2 februari ook een bijdedienst ook zelf voor u en jullie voor te mogen gaan. De collecten zijn de eerste voor de lepra-zending, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk. En die worden van harte aanbevolen. Laten we dan gaan zingen uit psalm 40. Zeg maar de kerstpsalm in het 4e en het 5e vers. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heere. Psalm 40, de versen 4 en 5. Luister nog een keer naar zondag 14 van de catechismus. Wat is het gezegd? Wat betekent het? Die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig een eeuwig God is en blijft. De ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de Maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, heeft aangenomen. Of hij ook het ware nageslacht van David zou zijn. Zijn broeder alles gelijk, uitgenomen de zon. En welke nuttigheid verkrijgt u door deze heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, waar ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Jezus komst tot mij als middelaar en met medelijden. Gemeente, het gaat over de Heer Jezus in dit deel van de catechismus. Dat is ook wel voor de hand liggend. We zijn in het tweede hoofddeel van de catechismus. En dat is het hoofddeel over de verlossing. En dan ligt het voor de hand natuurlijk als het over de verlossing gaat. Dat het voor het meer over de verlosser, over de Heer Jezus zelf gaat. Nou, doet de catechismus dat? Goed om het even te zien. We hebben een bepaalde orde met een bepaalde structuur. De catechismus heeft het al gehad over de twee naturen van de Heer Jezus. Dat was in zondag 5 en zondag 6. De catechisatie hebben we het ook gehad. God is Hij en mens. Twee naturen. De catechismus heeft het ook gehad over de ambten van de Heer Jezus. Dat was zondag 12. Profeet, priester, koning. Toen de catechismus gehad over een paar namen van de Heer Jezus. In zondag 11 over de naam Jezus. Zondag 13 over de naam Onze Heere. En na zijn naturen, zijn ambten en zijn namen. Gaat de het nu hebben in de lijn van de 12 artikelen. Zeg maar over zijn leven. Zijn leven. Vanaf voor de wereld er was. En dan kerst. Zijn lijden. Gevangen genomen. Gekruisigd. Nedergedaald ter hel, gestorven, begraven, opstanding, hemelvaart, zit er aan Gods rechterhand, wederkomst. Nou, die hele gang van het leven van de Heer Jezus, die kun je in twee stukken verdelen, twee onderdelen knippen. Het deel van zijn lijden, dat is dan vanaf kerst tot en met zijn begrafenis. En het deel van zijn heerlijkheid of van zijn verhoging, dat begint dan met Pasen. En dat wordt voltooid bij de wederkomst. In dat eerste deel van zijn leven, in zijn lijden, schittert dan vooral zijn liefde. In het onderdeel van het lijden van zijn leven, ziet de gelovige, zo lief heeft hij mij, zoveel heeft hij voor me overgehad. Hij voor mij. In het deel van zijn heerlijkheid, mag overal zijn rijkdom zien. Zijn opstandingsleven. Zijn plaats in de hemel zelf. Zijn openbaring en heerlijkheid. Daar moet de gelovige in zien. Zo rijk is hij. En zo rijk ben ik ook. Nu al. En straks word ik het ook helemaal. Maar dit is ook allemaal van mij. Zo rijk ben ik ook. Wij met hem. Dus alle onderdelen van het lijden van het leven van de Heer Jezus. Schittert dus vooral zijn liefde, de geloof in het oog en het hart. En dat lijden begint dan, en dan zijn we bij zondag 14 voor vanavond. Dat lijden begint bij zijn ontvangenis en zijn geboorte. Zoals de engel Gabriel in Lucas 1 het heeft aangekondigd bij Maria. Ontvangen, verwekt uit de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. De catechismus die zegt dan, de Zoon van God neemt de menselijke natuur aan. En dat gaat dan vanavond even vooral om, dat is het begin van zijn lijden. Jezus lijden begint niet pas als hij aan het kruis hangt, of dan ietsje eerder, als hij gevangen genomen gaat worden en voor Pilatus staat. Nee, zijn lijden begint al in de kribbe, begint al met kerst. Als hij mens wordt. Begint zijn lijden. Maar we moeten dat één ding goed in het oog houden. Daarvoor, voor Jezus' komst naar de wereld, was hij er ook al. De 12 artikelen, die belijden ook, ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. En dan moet je niet aan kerst denken. Gods enige geboren, dan moet je niet aan kerst denken, aan de kribbe. Dan moet je denken, ja, aan voor de wereld bestond. Ja, aan de eeuwigheid, helemaal in het begin. Toen is de Zoon geboren uit de Vader. Ze zijn allebei eeuwig. God de Vader, God de Zoon, God de Geest ook trouwens. En toch is de een de Zoon en de ander de Vader. Dat begrijpt u niet. Daar begrijp ik ook niks van. Maar de Bijbel zegt wel dat dit de waarheid over God en over Gods Zoon is. Die was er al. Vanaf begin der eeuwigheid. Filippenzen 2 zegt daarom ook dat Gods Zoon zich in de gestaltenis God zijnde ontledigd heeft en de mensen gelijk is geworden. Daar begint zijn lijden, zijn vernedering. Gods Zoon wordt mens in deze wereld. Nou, vorige week heeft broeder van Maurik daar wat mooie dingen over gezegd. Vanaf ligt dat een beetje vanaf een andere kant. Gods Zoon werd mens op deze wereld. Deze wereld die in het boze ligt. Dat betekent de wereld waarin gezondigd wordt. Je ziet zonden in de wereld. Je hoort zonden. Ja, je proeft zonden om zo te zeggen. Wat mensen zeggen, wat mensen doen, wat mensen willen. En toen Gods Zoon mens werd, kwam hij daar op aarde midden tussenin te leven. En zijn heilige ziel zal die daar geen pijn van hebben gevoeld. Al die zonden die hij zag, die rook om zo te zeggen, die sneden door zijn ziel heen, van kind af aan al. Dat is iets van wat wij ook beginnen te voelen als we wederom geboren worden, als we God leren kennen. Dan weet je toch ook van dat dingen je zo'n pijn kunnen doen. Als je iemand keihard hoort vloeken, dat snijdt door je ziel. Als je merkt dat je kind zelfs naar de kroeg gaat, dan lijd je onder. Als je proeft dat onze maatschappij zich aan allerlei ontwikkelingen steeds verder losrukt van God, dat kan door je ziel snijden. Niet altijd even sterk. En nog niet eens altijd. En aan sommige dingen kun je nog weer gaan wennen ook. Dat er zondagsvoetbal gebeurt. Dat er abortus plaatsvindt. Dat mensen die bidden of danken voor het eten in een restaurant. Dat mensen God als een stopwoord gebruiken. Ja, daar kun je ook wel eens weer een beetje aan gewend zijn. Dat het je helemaal niet zo raakt. Ja, maar de ziel van de Heer Jezus, die was volmaakt goddelijk. Heilig teer afgestemd op de wetten en de eer van zijn Vader. Elke zonde die hij voelde in de wereld, dat was als het krassen van nagels over een ouderwets schoolbord. Dat kromp zijn ziel onder in één. Vanaf het begin van zijn leven. Laat staan toen hij opgroeide. Toen de zonden der mensen hem nog meer tegemoet walmden. Bij zijn gevangenneming, bij het verraad, bij zijn onterechte veroordeling. Nee, niet alleen zijn lichaam leed. Zijn heilige ziel. Daar sneed het doorheen. In de hemel had hij dat niet. In de hemel was de atmosfeer heilig aan God toegewijd. En daar kwam hij nooit in aanraking met de zonde. Maar als mens in deze wereld kwam hij zich dompelen in het zielenlijden dat die zonden die hij zag en die hij aanvoelde hem constant door zijn ziel snijden. Waarom dan toch? Waarom is die dan toch gekomen als het zoveel lijden voor hem betekende? Waarom dan toch dat hij zijn weg naar deze aarde heeft gemaakt? Dan mag ieder die gelooft het weten. Waarom hij dat gedaan heeft? Omdat hij mij zo lief had dat hij naar mij toe wilde komen. Anders had hij niet bij mij kunnen komen. Hij moest door die wereld heen. Om mij te kunnen vinden. Mij te kunnen. Hij is zoals een bergbeklimmer die ergens is gevallen en die achter een gletsjer ligt. En de reddingswerkers die moeten over die gletsjer heen. Om bij hem te kunnen komen. Nou, Jezus moest door dit lijden heen als mens. Om bij mij te kunnen komen. Hij moest door dit leven heen van kind af aan. Hij moest door het Getsemane heen. Hij moest door de hel van Godverlatenheid heen. Hij moest door het sterven heen. Om mij te kunnen vastgrijpen. Daarin schittert zijn liefde. Dit had hij voor me over. Mijn verlossing heb ik aan deze komst van mijn zaligmaker naar de wereld te danken. In deze verlossing schittert de liefde van mijn heiland. Dat hij hier doorheen naar mij wilde komen. Nou herinneren we ons nog, tenminste dat hoop ik wel. Dat er drie draden waren in het geloofsleven. De draad van de verlossing inderdaad. Maar ook de draad van de kennis van je ellende. En ook de draad van de kennis van je dankbaarheid. En dat die draden in elkaar verweven liggen. Elkaar versterken en elkaar beïnvloeden. Ja, want vanuit deze verlossing. Vanuit dit zicht op de Heer Jezus, dat hij hier doorheen naar mij toe op weg was om bij mij te kunnen komen. Verdiept zich ook mijn zondekennis, ja. Ik had me blijkbaar zo ver weggezondigd. Die bergbeklimmer was niet per ongeluk daar terecht gekomen. Maar door alle adviezen te negeren en in de wind te slaan. En door onverantwoord, ongehoorzaam, roekeloos gedrag, als een reddingwerker hem vindt, dan schaamt hij zich diep en wilt hij als eerste zeggen, ik had het nooit moeten doen. Als deze Jezus me vindt, dan schaam ik me steeds dieper voor hem, dat ik me zo ver heb weggezonden. Dat ik zo ongehoorzaam geweest ben. Dat ik zo ver en diep me van God had afgewerkt. Dat u hier doorheen mij moest komen opzoeken, Heer Jezus. Ik schaam me diep. Dieper nog dan ooit. En tegelijkertijd hangt ook die draad van de dankbaarheid. Daar weer mee samen die verdiept wordt. Het verlangen. Om zijn beeld gelijkvormig te worden. O Heere, laat mijn ziel net zo teer afgesteld worden. Op uw eer en op uw wetten. Als uw ziel, Heere Jezus. Dat mijn ziel diezelfde pijn voelt. Zich ook zo gestriemd voelt. Als je aanraking komt met zoveel zonden in het echt, of op Netflix, of in andere films waar dan ook. O, zo maak mij uw beeld gelijk. Dat ik hetzelfde voel in mijn ziel, als dat u in uw ziel voelde. Toen u hier op aarde liep, en al al die zonden zag, voelde en hoorde. O Zoon, maak mij uw beeld, hoe langer hoe meer gelijk. Nou noemen de 12 artikelen er heel bewust bij, dat Jezus niet alleen geboren is, gekomen is, maar dat hij ook uit een maagd is geboren. En dat hij is ontvangen niet uit een man, maar uit de Heilige Geest. Gewoon bij het tweede punt. Hij is gekomen als middelaar. We hoorden de engel Gabriel zeggen tegen Maria. Maria is nog niet getrouwd. Wel verloofd, wel in ondertrouw. Maar ze heeft kennen dat ze maagd is. En nog nooit, want ook Jozef niet bij zijn bed heeft gehad. Dat bevestigt de Bijbelse lijn die we helemaal in de Bijbel tegenkomen. En de engel die zegt daar dan, ja, maar dat hoeft ook niet, want je zult zwanger worden uit de Heilige Geest. En de Allerhoogste zal u overschaduwen, en zo zal dit kind verwekt worden. Geboren uit een maagd en ontvangen van de Heilige Geest. Nou kun je denken, is ook vaak gedacht. Ja, kun je nou dit element, zeker in onze tijd, maar niet beter een beetje, onder tafel houden of verzwijgen? Je maakt je toch compleet ongeloofwaardig en belachelijk als je de hedendaagse mens gaat hebben over iemand die uit de maagd is geboren. Een kind weet tegenwoordig, daar zijn een man en een vrouw voor nodig. Je doet net even van sprookjes gelooft. Als je met een evangelie aankomt van iemand, die uit de maagd geboren is. En dan denken we eens aan, dan kun je het misschien toch ook beter maar dit een beetje laten vervallen. En nou, toch nog wel een Jezus over en liefde voor de mensen en heil voor de mensen. Maar laat dan die maagdelijke geboorte alsjeblieft toch maar achterwege. Dat is dan toch niet het punt. Onze catechismus onderwijst ons hier anders in. Die trekt een Bijbels gereformeerd spoor. En die wacht aan in vraag 36 juist naar, wat is het nut? Wat hebben we eraan? Van deze ontvangenis en maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Wat nut heeft dat? Nou, daarvoor even een voorbeeld. Het gaat over schuilen. Als het enorm hard regent, dan wil je wel eens een keer ergens schuilen. Nou, zo dan tot voor kort, hier bij de toning van het kerstboom, er paaltjes voor de kerk, met kettingen. Dominee Hooyt een keer is overgevallen, zijn die paaltjes in de kettingen weggehaald. Maar u herinnert zich die paaltjes nog wel, denk ik. Zeg maar, zo hoog, 40 centimeter hoog ongeveer. Stel nou, het regent een keer verschrikkelijk hard. En je loopt dan zeker in wild schuilen, en wat doe je? Je gaat achter zo'n paaltje staan. Dat is niet zo heel erg slim. Want minstens een halve meter of een meter van jou steekt boven de paaltje uit. Dus dat is niet echt schuilen, om zo te zeggen. Dat paaltje is veel te kort voor jou om achter te schuilen. Als je schuilt, moet je wel iets hebben waar je helemaal achter past. Dan kun je erachter schuilen. Anders niet. Ik wil even vasthouden. Wij zijn zondaren. Zondaren moeten schuilen tegen de regen van de toren van God. Gods toren die afkomt op elke zonde van ons leven. En waar ligt het begin daarvan? Waar ligt het begin van de zonden van ons leven? In de moederschoot. Zeg maar 9 maanden voor onze geboorte. Daar ligt het begin van onze zondigheid. De erfzonde. Alle mensen uit een man en een vrouw geboren, die delen in de erfzonde van Adam. De schuld van Adam rekent God ons aan als onze schuld. En het zondige hart wat Adam in de zondeval kreeg, dat zondige, dat zit ook in ons vanaf onze ontvangenis af. David beleed dat ook in Psalm 51. Hè? Nee, ik ben ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder me ontvangen. Dus Gods toren richt zich al op ons. Vanaf het eerste prilste begin van ons leven in de moederschoot. Vanaf dat moment regent Gods toren al naar ons toe. We moeten schuilen. Ja, maar dan moet degene achter wie je schuilt wel zo zijn dat je helemaal achter hem past. Dat je helemaal achter hem weg kan vallen. Dan moet de heiligheid van onze middelaar net zo vroeg beginnen als onze zondigheid. En ieder die uit een man en een vrouw geboren is, die deelt in de erfzonde. Maar Jezus, Gods Zoon, is Godzijdank niet geboren uit de man van Jozef en Maria. Hij is geboren uit de Heilige Geest. Hij deelt niet in die erfzonde, die erfschuld en die erfzondigheid. Hij is vanuit de Heilige Geest vanaf zijn prilste begin heilig en zonder zonde. Zonder die erfschuld van Adam. Zonder die erfzondigheid in het hart van ieder mens. Daarom is hij onze middelaar. Antwoord 36. Omdat hij onze middelaar is. Achter wie we schuilen kunnen, die met zijn volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Helemaal, zijn heiligheid begint waar mijn zondigheid begint, in de moederschoot. Ik pas helemaal achter hem. Ook met mijn erfzonde en mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Zo'n middelaar hebben wij nou nodig. Een middelaar, iemand die voor je wil gaan staan. Achter wie je schuilen mag. Zijn verlossing, die is perfect geschikt voor mij. Ruim genoeg. Lang genoeg om zo te zeggen. Die verlossing, die voldoet. Die geeft me rust voor Gods aangezicht. Die geeft me vrede om zonder verschrikken voor God te verschijnen. En ik zou ieder mens wel willen uitnodigen. Schuil achter hem. Hij is lang en ruim genoeg. Je past er achter. Helemaal. Kijk, we zien dus. En dat zijn wezenlijke dingen, dat is maar niet een bijzaak. Het geloof, dat eigent zich ook die erfzonde toe. Misschien niet van de eerste dag dat je tot geloof komt, maar toch. Het geloof eigent zich ook de erfzonde toe. Heren, ik heb het wel niet gedaan in het paradijs. Ik ben Adam wel niet zoveel jaar geleden. Maar ik aanvaard dat u het me wel toerekent. En ik erken dat ik van binnen al in mijn moederschoot net zo verdorven ben als dat Adam is geworden na de zondeval. Het geloof eigent zich ook de zonde van Adam toe. Om dat te leren zeggen, hè? Door de Heilige Geest. Heren, u doet recht dat u dat mij aanrekent. Ik ben in ongerechtigheid geboren, heren. En in zonde ben ik ontvangen. Of weigeren we dat? Ik hoef toch niet te dragen wat Adam heeft gedaan. Ik ben toch niet het slachtoffer van die zonde waar een Adam is gevallen. Ik laat mij niet aanrekenen wat ik niet heb gedaan. Ik ben ik en ik sta voor mezelf. En die erfzonde was van Adam. En daar moet ik niks van hebben. Dan moet je natuurlijk wel consequent zijn. Dan geldt het straks ook als het over de Heer Jezus gaat. Dat je niet moet willen hebben wat van een ander is. Als je niks van Adam wilt hebben, want ik ben Adam niet. Moet je ook niks van Christus willen hebben, want ik ben Christus niet. Dan sta je voor jezelf. En ik heb niks van Adam. Ik heb niks van Jezus. Laat mij maar voor mezelf staan. En dat is toch wat. Laat mij maar voor mezelf staan. Als ik God ontmoet. Als zijn heilige ogen me doorzien. Zijn heilige wet me doorlicht. En mijn zondigheid aan het licht zal brengen. Vanaf het uur van mijn ontvangenis af. Maar ik wil niks van Adam weten. En er ook niks van Jezus. Ik sta wel voor mezelf. O mens. O mens. Je bent rampzalig zonder dat je er erg in hebt. O de mens. Die zegt, ik kan al voor mezelf staan. Niks met Adam van doen. Niks met Jezus van doen. Ik sta wel voor mezelf. O mens. Hier is een middelaar. Achter wie je schuilen kunt. Die je helemaal bedekken kan. Als je hem verwerpt, sta ik niet voor je in. Niemand niet trouwens dan. Hier is de middelaar. Wie Adam erkent, mag ook de middelaar erkennen. Ik krijg wat ik zelf niet heb gedaan. Omdat hij onze middelaar is. Van begin tot eind. En dat geldt weer. Die draad van de verlossing, die is verweven met de draad van mijn zondekennis. Ik ga het met Adam beleiden dat de zonde zo diep zit. Ik begon niet de zonde toen ik een kind was, het zit al veel verder terug. Het gaat al veel dieper terug. Het was er al toen ik een baby was, het was al toen ik in de buik van mijn moeder was. En daarom kwam het er later ook allemaal uit. En je hebt zo'n 51 spellen hoor. Dat ik in ongerechtigheid geboren en ontvangen ben. Je zondekennis verdiept zich in dit licht. En de draad van de dankbaarheid. Die verrijkt zich in dit licht. Het verrijkt mijn dankbaarheid. Om van jongs af aan de Heere te willen dienen. Om heel mijn leven in zijn dienst te willen besteden. Dat ook mijn kinderjaren in zijn dienst wil zijn. En dat mijn jonge jaren in zijn dienst mogen staan. Als hij alles voor me heeft bedekt. Zou ik dan ook niet alles. Heel mijn leven lang. Kort. Aan hem toe willen wijden. Omdat hij mijn middelaar is. Van begin tot eind. En dan het derde. Met medelijden. Waarom is God zo mens op aarde geworden? Hè? Om bij ons te kunnen komen. Om onze geschikte middelaar te zijn. De middelaar die wij nodig hebben. Vanuit onze erfzonde gezien. En ten derde. Om ons in alles gelijk te worden. Dat staat in Hebreeën 4. In Hebreeën 2 staat het ook. Maar in Hebreeën 4 hebben we gelezen. De catechisme zegt aan het eind van tot 35. Hè, zijn broers alles gelijk uitgenomen behalve de zonde. Nou, dat is waar. Dat is waar. Jezus is echt mens. Net als u en ik en jij geweest. Je kan dat heel makkelijk nagaan in de evangelie ook. Hè. Jezus was moe. Hij viel in het schip in slaap. Midden op de dag. Jezus was moe. Jezus had dorst. Hij vroeg bij de waterput om water. Bij die vrouw uit Samaria. En aan het kruis riep hij ook. Mij dorst, ik heb dorst. Jezus had honger. Na 40 dagen vasten in de woestijn. Ja, ik kan wel indenken. Hongerde hem ten laatste. Ja, als je mens bent, dan na 40 dagen heb je wel honger, ja. Jezus had verdriet. Toen Lazarus gestorven was, Jezus weende bij het graf van zijn vriend Lazarus. Jezus was bang. Jezus had angst. Toen in Gethsemane zijn lijden en godsverlating voor zich zag liggen. Hij deinsde ervoor terug. Jezus had pijn. Bedenk u dan, toen hij aan het kruis hing. Jezus had pijn in alle vezels van zijn bestaan. En wat moet hem niet gedaan hebben toen Judas hem verriet? Toen hij onrechtvaardig werd veroordeeld, toen zijn discipelen verlieten, toen getuigen zijn woorden verdraaiden. Jezus kende dezelfde menselijke gevoelens, ingeschapen gevoelens, die wij hebben in zulke omstandigheden. Daarom, zegt de Hebreeën 4 dan, is hij ook verzocht geweest. Ja, kijk, God verzoekt niemand en kan niet verzocht worden, zegt Jacobus. God is immuun voor het kwaad of voor de zonden, om zo te zeggen. Maar toen Jezus mens was, is hij verzocht. Na 40 dagen in de woestijn, toen zijn lichaam schreeuwde om eten van de honger, was het echt een verzoeking toen de duivel zei: maak dan van deze stenen brood. Jezus weet wat het is als je lichaam ergens om schreeuwt. Om toe te geven, Jezus weet wat het is, Jezus weet hoe dat voelt. In Gethsemane was Jezus zo bang voor wat er voor hem lag. Hij zweette bloed en viel lang uit voorover op de grond. Hij weet wat het is als angst je overvalt. En schreeuwt om maar terug te gaan en maar op te geven. Jezus weet precies hoe dat voelt. Met graf van Lazarus weende Jezus. Verdriet, rouw, vulde zijn gemoed. Hij weet wat het is als je zo verdrietig bent. Zo in rouw dat het lijkt dat er niks geen zin meer heeft. Dat eigenlijk helemaal niet meer voor je hoeft. Hij weet hoe dat voelt. Toen het kruis hing, toen riepen de mensen: als u dan Gods zoon bent, kom dan af en we zullen geloven. Hij werd getart, getreiterd om de makkelijkste weg te kiezen en ze laten zien wat hij kon. Jezus weet wat het is als je wordt getreiterd en gepest. Toen Jezus aan het kruis hing en ter hel nederdaalde, toen riep hij: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus weet wat dat is. Als je van God verlaten voelt en door God vergeten voelt. En je merkt niks van hem. Jezus weet hoe dat voelt. Hij weet wat dat is. In alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Maar zonder ooit te zondigen. Zonder ooit aan zijn gevoel van vlees en bloed toe te geven. Daar word ik eigenlijk wel stil van. Dat kunnen ze van mij niet zeggen. Dat kan God van mij niet zeggen. Juist in verzoeking zondig ik zo makkelijk en zo vaak. Toen mijn lichaam ergens om schreeuwde, gaf ik maar al te vaak toe. Vooruit dan maar. Toen angst me overviel, hield ik mijn mond maar. En ik verloochende de Heer en ik ging terug. Toen ik zo verdrietig en zo in rouw was, toen dacht ik: het hoeft voor mij niet meer. Neem me maar weg. Laat maar ophouden. Toen ik getart en getreiterd werd, toen heb ik ze in mijn gedachten lam gescholden en geslagen. Toen ik me van God verlaten voelde, toen werd ik moedeloos en biddeloos. En ik dacht, laat maar zitten, het helpt er toch niet meer aan. Ik ben in vele dingen verzocht geweest. Maar met zonde. Maar in het leven van Jezus, de mens voor de Zoon van God, zie ik mijn verlossing. Ook hier geldt dat Hij mijn middelaar is. Hij is staande gebleven waar ik viel. En achter Hem kan ik schuilen. Alle keren dat ik in verzoeking was en ik viel in zonde, bleef Hij staande en overeind om mij met zijn heiligheid helemaal te bedekken. Al het mijne valt weg achter het zijne, helemaal. En dat niet alleen, zo natuurlijk geweldig, maar ook dat Hij dus kan medelijden hebben als ik verzocht word. Hij voelt me aan. Hij is geen koude, ongevoelige hoge priester. Hij is, zegt Hebreeën, een medelijdende hoge priester met medelijden. Hij heeft het allemaal zelf ook meegemaakt, waar hij zo onderzucht. En dat maakt verschil. Kijk, als een arts, als een oncoloog in het ziekenhuis. Een oncoloog behandelt patiënten met kanker. Hij heeft nu 100 behandeld. Toen kreeg hij zelf de gevreesde ziekte. En hij mocht ervan genezen. Daarna was hij weer dezelfde oncoloog, maar toch anders. Hij wist nou hoe die mensen zich voelden. Tegen wie hij het slechte bericht moest zeggen. En dat konden ze merken ook. Als een begraafsondernemer en een dominee bij weduwen of weduwnaren komt, proberen ze hulpverlener te zijn. Totdat de dominee en begraafsondernemer zelf zijn vrouw verloor. En toen hij daarna bij nieuwe weduwes kwam, ja, toen wist hij hoe zo iemand zich voelt op zo'n. En dat konden de mensen toch ook merken. Hij weet nou echt wat het is. Kijk, daarom zegt de Hebreeënbrief: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot deze hoge priester. Als je verzocht wordt in angst, in pijn, in eenzaamheid, in dat je lichaam ergens om schreeuwt wat niet mag, ga vrijmoedig naar de Heer Jezus toe. Hij weet precies hoe je je voelt. Mensen snappen er misschien niks van en durven niet eens tegen ze te zeggen. Maar ga met vrijmoedigheid tot Hem. Hij weet precies hoe je je voelt. Hij weet precies wat je nodig hebt. En dat is soms iets anders dan dat ik denk dat nodig is. En dat geeft hij soms later dan dat ik graag zou willen dat hij het me zou geven. Maar het is op tijd. Het is ter bekwamer tijd. Het is op zijn tijd. En dan is dat op die tijd dat mijn geloof niet zal bezwijken. Dat mijn geloof zal stand houden en er zelfs door verdiept en door versterkt zal worden. Juist dan kan die zo nabij zijn, dat ik ook weer zo mag ervaren dat hij weet van de weg die ik te gaan heb. En in tijden van vervolging, en in gevangenissen en op ziekbedden in beproevingen, klinken soms de rijkste getuigenissen dat hij me zo nabij is, als de medelijdende hoge priester. En ik kan het aan hem merken. Hij heeft het zelf ook meegemaakt. Hij weet wat het is om je zo te voelen. En als geen ander kan hij daarin te hulp komen. Opdat mijn geloof niet zal bezwijken. Wat een verlossing, wat een verlosser. Ik krijg hem steeds meer lief. Nou, en dat beïnvloedt weer de draad van mijn zondekennis. In het licht van Hem die nooit zondigde en die nooit toegaf. Al werd hij net zo sterk verzocht als ik. In dat licht schaam ik me zo diep. Dat ik dan toch maar weer wel toegeef. dat ik de strijd dan toch maar weer de brui aan geef. En dat ik toch weer niet staande kan blijven. Ik verootmoedig me daarvoor nog weer meer, naarmate dat ik hem zie. En het zit ook een verweven draad van dankbaarheid. Mijn verlangen groeit steeds sterker. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Maak me net zo standvastig. Maak me net zo sterk. Als dat u was, Heere Jezus. Dat ik ook in verzoekingen niet toegeef. Maar staande mag blijven. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Zo is Jezus gekomen. Ieder die gelooft mag zeggen, hij kwam tot mij. Als middelaar, die me volmaakt bedekt. Met een medelijden, onovertroffen. Ja, dat nut het ons. Ontvangen van de Heilige Geest. En geboren uit de Maagd Maria. Amen. Laten we zingen uit de 103e psalm, de versen 7 en 11. Geen vader sloeg met groter mededogen. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En vers 11, loof de Heere, gij zijn lege schade. Psalm 103, het 7e en het 11e vers. laten wij de Heere danken en bidden. Heere, die in de hemelen zijt, zo'n middelaar, hebben we ook nodig. Een middelaar die overal doorheen naar ons op weg komt. Een middelaar die vanaf zijn ontvangenis heilig is, zondeloos. Een middelaar die kan medelijden hebben met onze zwakheden. En o Vader, gij hebt uw eigen Zoon gegeven om die middelaar te zijn die een mens nodig heeft. En o Zoon, die middelaar wilde u zijn door alle onmenselijke pijnen heen. Heere Jezus, hoe schittert al in dit eerste stukje van uw lijden uw liefde. Geef allen die geloven er verwondering over, aanbidding, vertroosting en zekerheid. Zo'n middelaar. Heere, in dat licht schamen we ons te dieper voor wie we zijn. Zo ver van u weggegaan. Zo diep schuldig. Vanaf het allerprilste begin af aan. En zo in verzoeking vallend en toegevend. Reken het ons niet toe, o Heere. En leer ons u te meer danken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Doe ons meelijden met alles wat we aan zonde zien en horen en voelen hier op aarde. Doe ons u dienen van jongs af aan. Doe ons strijden en staande blijven in verzoeking. Maak ons uw beeld gelijk. Heere, geef dat niemand van ons voor eigen rekening leeft. En denk dat hij los van Adam kan staan. Niets van een ander hebben wil. Niet van Adam en dan ook niet van Christus. O God, open de mens die zo de eeuwigheid tegemoet gaat de ogen. Zo'n kind, zo'n jongere, zo'n oudere. We danken u voor de diensten van deze zondag. En we bidden, draag ze met ons mee, de avond door, de nacht door, de week in en door. Wees met allen die verzocht worden. Die het lichaam zo voelen schreeuwen. Die zich zo door mensen verongelijkt voelen. Die zich zo van u verlaten voelen, Heere. O toon dat u een medelijdende hoge priester zijt. Die te hulp komt. Ter bekwamer tijd, te uwer tijd, op tijd. Heere, gedenk allen die verzocht worden. En laat het ook zoeken bij deze medelijdende hoge priester die nimmer afwijst. Niet voor de eerste, niet voor de miljoenste keer. Zegen ieders weg en wandel deze week. Zegen al het gemeenteleven deze week. Hoor ons uit genade, Heere. Om Jezus wil. Amen. Laat uit Psalm 31 zingen vers 5 en 15. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien. En hoe groot is het goed dat gij zult geven. Psalm 31 vers 5 en 15. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.